Hoe moet je als gedupeerde ouder of kind binnen toeslagenschandaal het beste omgaan met de brede ondersteuning? Een herstelproces waarin van jou wordt verwacht om constant je trauma's weer opnieuw op te rakelen en bovenal zo goed mogelijk te formuleren. En hoe ondersteunen we de ambtenaren die dan die gedupeerde ouders en kinderen moeten helpen voor een betere toekomst? Oftewel, hoe ondersteunen we de brede ondersteuning? Welkom bij Onder het Zwaailicht.
Mijn naam is Eva Rookmaker, gedupeerde, en ik zit hier samen met medegedupeerde Rachelle Renard en betrokkenen Jannik Post. Vandaag behandelen we de casus brede ondersteuning. Bij ons aangeschoven ombudsvrouw gemeente Rotterdam, Marianne van der Anker. Ja, gedupeerde van de toeslagenaffaire. En dan met name het herstel. Het wil maar niet opschieten. Het wil maar niet doorzetten. Het is allemaal lastig. Wat vind jij er nou van?
Dat je het heel goed hebt omschreven. Het is inderdaad voor de slachtoffers van het toeslagen schandaal. Want zo noemen wij het. Herstel schiet ook niet op. Dus het is aan alle kanten alle ballen op de uitvoering. En tegelijkertijd moeten we ook een beetje liefdevol zijn naar de mensen die wel proberen om het op te lossen in het systeem. Want die doen best wel vaak hun best. Maar daar zie je ook dat ze vastlopen. En we hebben in onze regio de Rijnmondse Alliantie gestart. En dat is ook een warme vuist. Warm in de zin van warm richting de slachtoffers. Warm richting de jongeren die vergeten zijn. Stevige vuist. Zo gaat het niet langer. Wat fijn is, er zijn elke dag nieuwe ontwikkelingen. En we zitten op dit moment in de ontwikkeling dat er een commissie is geweest. De commissie Van Dam. Ja. En die heeft een advies uitgebracht aan de nieuwe staatssecretaris Sandra Palme. En als dat advies uitgevoerd wordt, met ook nog een pakketje voor de jongeren, dan zijn wij als Rijnmondse Alliantie en ook wij als team ombudsman best wel redelijk tevreden, omdat we dan een way out hebben. Maar zover is het nog lang niet. En je merkt ook zeker in een stad als Rotterdam met zoveel gedupeerden, ja, dat het de gemeente eigenlijk niet lukt.
Het is niet houdbaar.
Om al die ondersteuningsvragen die mensen hebben, met name ook op mentaal gebied. En hoe kan ik weer door in mijn leven? Hoe pak ik de draad weer op? De vraag beantwoorden, waar zou ik hebben gestaan als het toeslagenschandaal mij niet had getroffen? Ja, dat lukt eigenlijk met man en macht niet om dat voor elkaar te krijgen.
Nou ja, en daar denken we zelf ook over na als gedupeerde. Gelukkig hè, doen we dat ook. Alleen is het heel lastig om een oplossing te vinden voor iets wat eigenlijk zelfs voor zoiets als hè, een overheid, wat dat dagelijks doet, oplossingen bedenken, structuren uitvoeren, een onbegonnen zaak. Het is iets wat zo complex in elkaar zit. Maar toch denk ik, door het doorleven van zoiets, dat we iets heel belangrijks niet goed aangrijpen. En dat is onderzoek. Onderzoeken wat nou waar eigenlijk zit. Als we echt goed willen inzetten op de situatie, dan moeten we dus wetenschappelijk onderbouwd krijgen dat financieel trauma, oftewel überhaupt trauma, wetenschappelijk onderbouwd is.
Ik denk dat je daar iets heel goed beet pakt. Het trauma en de stress die mensen hebben. We weten al lang uit wetenschappelijk onderzoek dat heel veel stress en trauma zorgt voor minder goed kunnen nadenken. Zoals gezegd, dat scheelt 5 of 7 IQ-punten. Ik vind dat de commissie Van Dam dat heel goed in het rapport heeft opgeschreven. Ja. Het deel van de overheid wat jou het heeft aangedaan, de Belastingdienst, is ook degene die nu weer het financiële herstel moet gaan oplossen. Dus aan het eind van dat onderzoek of dat advies van de commissie Van Dam staat ook, dat zijn eigenlijk hele goede ambtenaren, maar dat zijn ambtenaren die wij hebben opgeleid en gekneed om fraude te ontdekken en om rechtmatige uitgaven te doen. Dus dit zijn niet de goede mensen, omdat ze gewoon anders gebakken zijn, voor een heel ander doel. Dus je zou eigenlijk, hebben wij ook heel vaak als team ombudsman al gezegd, mensen aan het werk moeten zetten die dit herstel gaan organiseren, die op een andere manier denken en kijken, namelijk meer vanuit ernaast staan. Dus daar zijn we ook een warm pleitbezorger van. Maar dat advies, daar heeft Sandra Palmel op gereageerd, dat is ze niet van plan te doen. Terwijl er aan het eind van dat advies staat, haal het nu weg bij de Belastingdienst en zet het ofwel extern neer buiten de overheid, zoals dat in Groningen nu hebben gedaan. Want het loopt gewoon vast met de manier waarop nu ook slachtoffers weer worden benaderd.
Ja, pionnen op de verkeerde plek zetten.
Exact, dat er een flink aantal slachtoffers gewoon echt de dupe is van dat rechtmatigheidsdenken. Ja. En weer moeten aantonen waardoor je hebt geleden, hoe erg je hebt geleden. En dat grote deel van de slachtoffers, dat wordt overschaduwd door een klein deel van de slachtoffers die aan het overvragen zijn. En dat zijn natuurlijk de verhalen die we nu ook soms in de pers horen. Dat zijn de verhalen die ook vanuit ambtenaren naar buiten worden gebracht. Mensen gaan maar door en nog een dakkapel en nog een keer een nieuwe tuin en een cruise. En 25 koelkasten naast elkaar. En dat is niet het verhaal van het grootste gedeelte van de slachtoffers.
En toch heb ik daar, klinkt zo stom, een vorm van waardering voor. Ik begrijp dat. En ja, follow me. Follow me. De behoefte is heel erg aanwezig. En er is, wat ik dus geloof, een financieel trauma. Dat maakt je niet redelijk, dat maakt je ziek. Dus dat het niet klopt wat er gebeurt, daar ben ik het mee eens. Maar waar het vandaan komt, dat is de reactie die je hebt in je trauma. Dat geloof ik echt. En dan heb je de pech dat je aan die kant zit, waardoor je dus misschien onredelijk over kan komen. Maar ik denk dat dat dus ook weer afhankelijk is van hoe diep je gezonken bent. En wat dat allemaal met jouw mentale situatie doet. Ja. En dat daar te weinig grip op is. Dat we eigenlijk in Nederland, überhaupt in de westerse wereld, altijd te laat zijn als iemand ziek wordt. Niet alleen lichamelijk, maar ook vooral geestelijk. Dus ik vind daar wat van.
Ja. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Nee. Ik kan, vooral als je dan de voorbeelden hoort, weet ik niet of ik het daarmee eens ben. Want jij weet zelf ook wel of je nou trauma hebt of niet. Dat om nog een koelkast vragen of nog iets dan nog meer vragen, gewoon niet een slimme actie is. Dat weet je gewoon. Je kan logisch nadenken.
Dat denk ik dus daarom niet.
Nee, dat denk ik wel. Want ik denk dat als jij je tweede koelkast al hebt gekregen, dat je dus nu weet dat je die derde ook gaat krijgen.
Bij wijze van...
Dat is heel opportunistisch gedacht. Ja, ik denk dat mensen opportunistisch kunnen worden. Maar ik denk nog steeds, wat is de motivatie? Is de motivatie echt moedwillig kwaad willen doen, want ik ben hebberig en opportunistisch? Of is het misschien toch wel handelen vanuit een bepaalde pijn waarin je nooit een vervulling voelt? Oftewel, het een verslaving vormt om ondersteund te worden of om hulp te vragen. Er kunnen zoveel meer psychologische redenen zijn voor gedrag. En ik denk dat we daar vaker niet naar kijken en sneller iemand afwijzen op gedrag. En om gedrag te veranderen, denk ik dat je het beter geen gedrag moet maken, maar ernaast moet leggen. Zodat de ander weer kan geloven dat er meer in zit dan ze op dat moment kunnen laten zien.
Ik denk dat je daar iets heel goed zegt. Dat gaat veranderen. Dus er komen, als het goed is, nu nieuwe kaders, ook vanuit het Rijk. En daarna is het natuurlijk vooral, denk ik, het allerbelangrijkste, dat het niet alleen maar om geld straks gaat, maar ook hoe kan ik weer verder? Hoe kan ik weer volop vier door het leven lopen? Ja. En dat ik weer door kan. Ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is waar we de komende periode met elkaar moeten werken. En daar wordt natuurlijk ook nu over nagedacht, ook binnen de gemeente Rotterdam, maar ook op rijksniveau. Want het is nogal niet wat in onze rechtsstaat. Is het ergens wat er ooit gebeurd is?
Ja, ik denk zelfs dat de oorlog heel veel invloed heeft op de reden waarom Rotterdam zo hard getroffen is. De Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk heel wat kapot gemaakt in Rotterdam.
Ik heb me ooit laten inspireren door Phil Lane. Hij is een Indiaan.
Ja, ja, ja.
En hij heeft mij iets heel moois verteld, wat ik altijd in mijn hart bij me draag. En dat is, the hurt of one is the hurt of all. En the honor of one is the honor of all. Dus als er veel mensen in jouw samenleving zijn, en dat voel ik in Rotterdam. Mm-hmm. Ook als het gaat over het toeslagenschandaal, hoe dat heeft huisgehouden in onze stad. Maar ook als het gaat over de positie van vrouwen in gewelddadige situaties en relaties. Dan voel je, als je echt diep kan luisteren naar de stad, voel je, the hurt of one is the hurt of all. Er zijn zoveel mensen gewond in onze stad die rondlopen met trauma's, met het gevoel niet gelijkwaardig te zijn, het gevoel te hebben dat ze niet mee kunnen doen of mogen doen of worden buitengesloten. En dat raakt ons allemaal. Dus de volgende uitspraak van Phil Lane is, the honor of one is the honor of all. Dus als we het kunnen oplossen, kan je dat nooit in je eentje doen en moet je dat als samenleving doen.
Als we daarnaar kijken, hè? En ook ter afronding, hoe zou je dat ideaal gezien voor je zien?
Ik denk dat de allerfijnste manier van met elkaar dit doorleven en oplossen is, dat we zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de verhalen die mensen hadden voordat het toeslagenschandaal hun huis heeft geraakt. Dus waar zou je hebben gestaan als het toeslagenschandaal jou niet had geraakt? En vanuit daar weer kijken, je hebt een trauma gehad, dan gaan we met elkaar als samenleving voor zorgen dat je er weer door kunt, maar ook zoveel mogelijk van die oude dromen kunnen realiseren.
Daar gaan we mee afsluiten. Ik wil je bedanken voor je openheid, voor wat je doet en voor de kracht waarmee je het doet. En ik geloof erin dat er iets gaat verschuiven met jou aan het roer. Dus zet hem op. Wij gaan er nog even over doorbabbelen en kijken hoe we dat zelf terugzien en voelen. Ja, hoe kijken jullie hiernaar, Yannick?
In principe, ik zelf heb vaak gehoord over de toeslagenaffaire. Ja. Klinkt voor mij een beetje hetzelfde als Jada Pinkett Smith die zei, oh, ik had een entanglement, I didn't cheat. En daarin merk ik, daarin merk ik ook dat vanuit zeg maar de overheid toch wel een soort van, ik weet niet, sugarcoating it for themselves of zo. Mm-hmm. Want laten we het beestje niet bij de naam noemen, het was een affaire, geen schandaal. En nu hebben we het inderdaad ook over een herstelschandaal. Dus ik vond het al interessant dat ze daarmee begon. Want dat gaat ook ons helpen, of mij als betrokkenen, om uiteindelijk mensen meer een gevoel te geven van, ik zie jou. En je bent niet zeg maar iemand die zielig is. Nee, je bent echt iemand die getroffen is van iets wat overmacht was.
Ja, het is ook een schandaal. Kom op zeg. Ik bedoel, weet je wat van mensen allemaal hebben moeten meemaken? Wat er allemaal speelt en wat ze eigenlijk nog steeds meemaken? Vooral hoe ze dat nu ook aangaf met dat herstelschandaal dan. Dat dat ook weer een schandaal is. Like, waarom kunnen we elkaar niet tegemoetkomen op een manier dat voor iedereen werkbaar is?
Ik denk dat dat een hele moeilijke is. Ik wil niet zweefie overkomen, maar ik denk wel dat we spiritueel gezien dan te weinig met energie werken. En negatieve energie in dit verhaal is heel groot.
Ja.
En dat positief maken, dat kan alleen maar met positiviteit. En dat is heel moeilijk te vinden in dit stuk. Want zodra je dialogen met elkaar hebt of in gesprek gaat met iemand die of betrokkenen is, ondersteunend zou moeten werken, dan komt daar een soort van negativiteit vandaan. Wat weer invloed heeft op je eigen gevoelens en ook bij de ander. En dat gaat heel erg leven.
Ja,
en daarmee krijgen we dus niks opgelost. En er moet dus eigenlijk weer wat positiviteit in gegooid worden. Maar dan moet je dus hele andere dingen gaan doen. Dan moet je het eigenlijk niet eens erover hebben bijna. Gek is dat.
Ja,
maar dat is wel wat ik geloof.
Ja, maar dat is inderdaad wat je nu zegt. Dat voel ik zo erg, want ik had het er dus laatst weer over. Want iemand van werk die vroeg weer van hoe gaat het nu met je? En is het nou eindelijk opgelost? En toen dacht ik, ja, hoe gaat het nou eigenlijk? Is het eigenlijk opgelost?
Mm.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Nog bij lange na niet. Maar ja, we moeten door, dus... Can we just drop it now? En toen keek ze me echt aan van... Oh nee, sorry, was niet mijn bedoeling. En toen zei ik, ja nee, het is niet naar jou. Ik zeg maar... Ik denk dat ik er nu een beetje klaar mee ben om erover te praten. Ik zeg, want hoe meer ik erover praat, hoe meer ik merk... Nu merk ik het ook weer. Dat de gevoelens zo hoog zitten dat ik eigenlijk alleen maar negatief wil zijn.
Ja. En now you understand, als het goed is...
Ja.
Waarom iemand 3 koelkasten bestelt.
Aha,
ja, maar do you feel it now?
Ja, I feel it
Want
now.
Dit is wel waar het over gaat. Ja. Iedereen uit zich anders, maar we vluchten dus eigenlijk... omdat we de positiviteit serieus nodig hebben. Is niet de vraag of je de situatie uit de weg gaat en niet een vechter bent. Misschien ben je juist een vechter omdat je negativiteit niet meer aan kan in je lichaam. En je juist die positiviteit erbuiten wil zoeken en dan maar even de boel laat. Zodat je met een nieuwe energie de boel kan aanpakken. Alleen de situatie is zo ernstig voor heel veel mensen... dat je het eigenlijk niet meer kan redden.
Het klinkt gewoon als een kopingsmechanisme. Weet je, ik zelf betrap me ook wel eens dat als de week heel zwaar was... dat ik ineens vind het erbij pak of ineens op marktplaats kijk... dingen die ik niet nodig
Shop
heb.
Shop to drop.
Snap je? Letterlijk. Dat is toch wel een beetje hoe we allemaal slachtoffers zijn van het kapitalisme. Maar Juist. Op het moment dat je ook nog echt eens bent genaaid door een systeem... dan zou ik ook heel goed begrijpen dat je denkt... ik ga jullie terugpakken. Dat is tenminste een onderbewust ding.
Oh, jij zou wraak nemen?
Ik denk dat ik het niet zou doen. Ik zou wel uiteindelijk iets...
Zou wel in je opkomen in ieder
het
geval.
Het zou wel om opkomen. Ik zou me wel, denk ik, some type of way voelen van... hey, luister dan, ik wil jullie het ook laten voelen.
Ja.
Denk ik
denk eerder dan dit gevoel... I don't care anymore of jij hier minder van wordt. Ik ga nu aan mezelf denken.
Ja, nee, snap ik ook.
Dus niet eens gemeen van ik ga jou nu pakken... maar meer van het gaat om mijn belang. Niet om die van jou. Ja. Die gedachte.
Ja, want jouw belang is al zo lang nu vooropgesteld. Het gaat nu om mij.
Ik denk dat heel veel mensen daar zitten, ja. En dat komt opportunistisch over.
Ja, want het probleem is ook wel... het is een korte termijn oplossing. Op het moment dat je iets fixt wat je op dat moment beter laat voelen... net zoals weer om terug te komen op Vinted... als je even schoenen bestelt, voel je even nice. Maar uiteindelijk moeten er weer nieuwe schoenen komen... want dat is jouw kopingsmechanisme.
Ja,
en dat is heel mooi wat jij net zei... want dat zit nog steeds vanuit die negativiteit.
Ja.
Van oké, ik moet me nu even beter voelen... maar daar heb je dus iets externs voor nodig... omdat je nergens in het herstel interne validatie hebt gekregen.
Juist. De waardering.
Oh, de waardering.
Ja, en die waardering ben je kwijt. Mooi. Maar de vraag is dus... hoe kan je die krijgen? En op dit moment zeggen ze... ja, maar er wordt alleen maar om geld gevraagd. Nou, ik denk dat het eigenlijk een beetje het enige is wat je biedt.
Ja, ja. Dat hoorde ik net ook. Ja. Weet je, klopt. Je bent zoveel dagen uit huis geplaatst...
Dus
dan krijg je
weer
dit bedrag.
Een x-bedrag. Ja. Dat ik denk, huh?
Maar dat is helemaal mooi, want daar kunnen mensen wat mee. Alleen, wat heel veel mensen nog niet weten... is hoe richt ik dan in?
Hmm.
Waar ligt die negativiteit het zwaarst... en hoe zet ik daar positief balans tegenover?
Ja.
Waar is welke dosering, om het even zo te zeggen, voor nodig? En... dat is denk ik een zoektocht waar je dus nu al in kan zitten, los van of je centjes hebt. Want om een voorbeeld te nemen, voor mij kan het heel erg werken om gewoon een wandeling te maken in het bos. Dan haal ik daar positiviteit uit.
Ja.
En die balans weer vinden in hoe maak ik evenwicht aan op zo'n heftige emotie die eigenlijk gewoon ondraaglijk is. Want dat is gewoon een feit. Ja, dat is heel erg zoeken.
Ja,
ja, klopt.
Maar het is niet onmogelijk.
Nee, zeker niet.
En om even een vraag aan jullie te stellen. Denken jullie dat de meeste mensen die een geldsom krijgen, weten ook waar ze dat aan kunnen spenderen voor hun eigen noodzaak?
Want nee, dat is wat ik net uitleg. Nee,
want ik zelf bijvoorbeeld heb een voorbeeld meegekregen van een vriend van mij, die dus een koffiezetapparaat heeft gehaald. En laatst van in de mediamarkt en zei ineens van, ja, ik heb deze. En ik dacht, wow, dit ding is 1000 euro of zo. Waar heb je dat geld vandaan gehad? Ja, ik heb dus ook een geldsom gekregen.
Ja.
Gewoon die witte jongen ook. Dacht van, oh, jij bent gedupeerd.
Maar jij ook.
Jij ook. Oh shit.
You white.
You too. En ik vond het heel mooi, want toen besefte ik van, ja, als je dat zo kan onderbouwen van, luister, ik heb gewoon een koffiezetapparaat nodig, want die koffie helpt mij in de ochtend. Denk ik van, it makes sense. Terwijl er zullen misschien ook van die wijkagenten zijn, of wijkcoaches zijn, die denken van, ja, koffiezetapparaat, heb je daar echt wat aan of zo? Toen ik denk van, I mean, it makes sense to me.
Ik geloof het helemaal. En ik geloof niet alleen dat het om de koffie gaat. Ik geloof ook dat het zelfs de machine uitmaakt. Want als jij koffie wil drinken, kan hij net zo goed een waterkoker kopen en een zakje en een filter en klaarskees. Maar dat is nou juist waar het niet werkt. En dat is wat ik probeer uit te leggen. Het gaat hier om positiviteit ervaren. En positiviteit haal je uit bouwen. En dan mag je dromen. En dan droom je misschien wel, als je zo'n mooie scène hebt gezien, ik zeg even wat, in een film waar iemand zo'n heerlijk kopje koffie in zijn huis drinkt, maar uit zo'n mooi, fantastisch, lekker, goed apparaat haalt. En dat je denkt, I'm gonna be that one day. En dan onweer, bliksem, donderslag. Only troubles on the way.
Ja.
Het eerste wat je doet, als je dus de mogelijkheid hebt, is direct naar je dromen.
Ja, want ik weet bijvoorbeeld dat de vriendin van diegene heel lang barista is geweest. Dus het makes sense, weet je. Je werkte aan en ook misschien wil je wel heel graag een soort koffieconnoisseur worden. Wil je eigenlijk alle soorten koffies kunnen malen. En dat begint dan bij zo'n koffiezetapparaat die je nooit had kunnen halen op het moment dat je nog steeds moest strijden om überhaupt je huis te houden.
Ik heb gezien vanuit het ervaren hoe dat systeem niet werkt. Gewoon niet werkt. En dat maakt dat ik er iets aan wil doen. Dat maakt niet dat ik er tegen wil vechten op een manier vanuit wrok en boosheid. Het maakt dat ik wil opstaan, dat ik onderzoeken wil doen, dat ik wetenschappers wil inhuren, dat ik het wil veranderen. Mm. Omdat het mij pijn doet, maar ik weet dat het onmogelijk is om er doorheen te gaan als je er veelvoudig tegenaan loopt. Of je nu een gedetineerde bent, of gehandicapt bent, of door trauma en emoties verkeerd in het leven tegen het systeem aanloopt, you're gonna have a problem with it. Want je wordt niet volwaardig meegenomen.
Nou, dit is mooi wat je zegt. Ik kan me nog herinneren, ik ben ook wel werkzaam als co-host bij Portable Profile, waar ook gedupeerden over de vloer komen. En daar heb ik dus ook heel veel mensen gesproken die vooral vanuit een jongere perspectief het hebben meegemaakt. En dan denk ik toch bij mezelf van, die persoon heeft volgens mij nooit emotionele steun aangeboden gekregen of iets van een therapeut om daarover te praten. Nee. Want het kwam pas naar boven bij zo'n Portable Profile gesprek.
Klopt.
Dus dan denk ik toch weer bij mezelf van, waar was het systeem om te zien dat deze jongen, los van de financiële trauma's van zijn ouders die hij heeft geërfd, ook gewoon echt trauma's heeft van zo uit zijn bubbel gerukt te worden daardoor.
Ik denk, omdat ze niet hadden verwacht, en dat denk ik echt oprecht, ze hadden niet verwacht dat er zoveel trauma's zouden zijn.
Mm-hmm.
Dat ze hadden gewoon verwacht van, als iedereen geld zou krijgen, daarmee wel het probleem opgelost.
Dus je zegt eigenlijk, er is alleen sprake van één financiële trauma of schade. Maar ze beseffen niet dat bijvoorbeeld schulden, wat ook de overheid is ook daar een hele grote boosdoener in, ook heel veel trauma's met zich meebrengt, hersenschade. Tuurlijk. En dat is eigenlijk wel heel kortzichtig.
Ja,
dat is echt heel
kort. Is het ook.
Ik denk dat dat gewoon sowieso een probleem is in de maatschappij. Ik denk niet dat alleen die mensen dat niet begrijpen. Het is wetenschappelijk niet onderbouwd. Het is niet goed te volgen hoe een trauma effecten afgeeft. Wat daar de gevolgen van zijn. Hoe diep die gaan. Wat het dus ook lastig maakt om het te zien. En dat is waar ik denk dat we moeten loskoppelen van gedrag. Want op het moment dat ik hersenletsel heb door een ongeluk, dan houdt iedereen rekening met mij. Oh, oké, nee, ik snap het wel. Het lukt je niet. Je kan even niet nadenken. Oh nee, je struikelt even. Terwijl met een trauma is het begrip er niet. Het is jouw gedrag, het is jouw persoonlijkheid, het is alles wat jij niet goed doet. En het allerergste is dat je ook zelf dat zo invult.
Ja.
En dan ben je niet meer goed in staat om goed te zien, wat heb ik van mezelf? En voor jongeren is dat nog complexer, denk ik. Want daar zit je nog überhaupt in je question mark. En alles daarvoor nog niet eens goed te plaatsen is. Want er is wel gedrag, maar nog niet zo dusdanig zichtbaar op een bepaald stuk waar je goed kan voelen waar het vandaan komt. Dat komt pas later. Luister volgende week naar het vervolg van Onder het Zwaailicht, waarin we de nieuwe casus openen. Dit keer bespreken we met een van de toezichthouders van gelijkwaardig herstel hoe die waarden nou precies bepaald worden op die route. Daarnaast ligt er nog een hele grote vraag bij. Hoe zit het met de eigenwaarde van gedupeerden? Dit en meer volgende week in Onder het Zwaailicht.